compleet is. Ik wil u vandaag meenemen vanaf lezen vanaf vers 18 tot en met 22. En vandaag wil ik stilstaan bij vers 21. Een van de moeilijkste versen die ik tot nu toe gehad heb in Efeze. Efeze hoofdstuk 5, 17 tot 22. En word niet dronken van wijn, want waarin losbandigheid is, zegt Paulus. Maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dankt altijd voor alle dingen God, de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vreze van God, of van Christus eigenlijk, wat er staat. En dan vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Zullen we een moment bidden, voordat we de tekst induiken en een poging doen om het ook weer helder neer te zetten. Wel, Vader, wat is het goed om te weten dat wij in geloof tot u mogen komen. Heer, we hebben vanochtend veel mogen horen over waarheid. We hebben veel mogen horen over wie u bent, Heer Jezus, maar de enige wijze waarop de zegeningen naar ons toekomen is door het geloof alleen. En daar danken wij u voor, Heer, dat u dat geloof in ons bewerkt heeft, dat u dat hart van steen weggehaald heeft, een hart van vlees en leven gegeven heeft, zodat wij ook de mogelijkheden hadden om te gaan geloven. Daar danken wij u voor. Mag zo dan ook ons geloof versterkt worden, onze harten bemoedigd. Mogen wij in grote vrijmoedigheid tot u komen, wetende dat wij geliefd zijn en gekoesterd door u. Heer, we zijn niet ver af. U heeft ons heel nabij gebracht. U bent niet de God die in de hoge regeert en vanuit de hoge regeert. U heeft uw geest in onze harten uitgestort. Heeft uw geest inwoning gemaakt in een ieder die zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus alleen gesteld heeft voor de vergeving van zonden. Heer, mogen we dan ook zo bidden dat deze tijd ons geloof weer opgebouwd mag worden. In Jezus' naam. Amen. Ik zei al vers 21, wat ik daar ook bij las was, wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Er staat in de HSV God, in de NBG staat Christus. We hebben daar wel eens een uitgebreidere studie over gehad. De meeste manuscripten die de hoogste betrouwbaarheid hebben, zeggen Christus. Maar dat is eigenlijk niet echt verder van belang vandaag. Want wat daarvoor staat, is veel moeilijker. Wees elkander onderdanig. En dit is een Bijbelvers wat ik al zei, wat niet eenvoudig is. Ook voor mij was het niet eenvoudig om dit te doorgronden en te begrijpen. En ik kan ook eerlijk zeggen, ik zal lang niet alle antwoorden kunnen geven die wij hier in de tekst naar voren kunnen halen. Dit is ook een tekst waar zeer verschillend over gedacht wordt, hoe je die uitlegt. En soms zijn het maar verschillen van nuance of accenten. Maar over deze Bijbel, of dit Bijbelvers, bestaat vrij veel controversie. Het is namelijk gebruikt bijvoorbeeld in de ecumenische gedachtegoed van we moeten wereldwijd één kerk worden. En wat is dan de voorwaarde? Dat wij elkaar onderdanig zijn. Dat alle gemeenten wereldwijd, alle leiders wereldwijd elkaar onderdanig zijn. En dat alle gemeenten wereldwijd elkaar onderdanig zijn, zodat er een mogelijkheid is voor één wereldwijde kerk van Jezus Christus. Laat me eerlijk wezen, dat is een loffelijk streven, hè? Dat juichen wij toe. Daar is wel heel veel voor nodig, hè? Dat we alles aan de kant zetten en alleen maar onderdanig zijn aan elkaar. Ik geef toe, onderlinge eenheid is belangrijk. Maar om dit vers nu als enige basis en als enige vertrekpunt te nemen tot een ecumenische gemeente wereldwijd, is wel een hele dunne basis. Dit is ook iets wat mij verraste, dat dit vers daarvoor gebruikt werd als ik in mijn lezen daarover begon. Dit was ook iets wat meer in het verleden naar voren kwam in de jaren 90 en 80. En misschien zelfs de jaren 70, waar dit meer leefde. Een ecumenische kerk, een wereldwijde kerk. Wie weet in de toekomst gaat dit vers nog eens een keer gebruikt worden, maar op dit moment wordt het op een andere wijze, namelijk veel vaker en veel frequenter gebruikt. En dat is wat we vandaag de dag veel meer tegenaan lopen met dit vers, is dat het wordt gebruikt ten opzichte van de rollen van man en vrouw. Ik bedoel de context, daarom heb ik vers 22 ook meegelezen. Ja, als we vers 21 lezen, wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. En dan vers 22, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Heere. Want dit Bijbelvers, vers 21, is een van de grote troeven die eigenlijk wordt ingezet in het hele genderdebat. En ik hoop dat u het woord gender gaat begrijpen en dat ik dat niet verder hoef uit te leggen. Gender betekent gewoon geslacht, algemene term. En we gaan naar hoofdstuk 5, vers 22, hopelijk in de komende weken, de komende maanden. Ik hoop daar lang te parkeren, omdat dit een belangrijk iets is en zelf mijn eigen hart ook nog enorm voedt, maar ook nog gevoed moet worden. Maar dit vers is eigenlijk, vers 21 is zo'n vers die er wat tussenin staat en het wordt, je zou bijna zeggen, een strijdveld op dit vers of een strijdpunt over hoe dit vers uitgelegd moet worden. En eigenlijk is het zo dat vers 21 voor een groot gedeelte bepalend is, de uitleg daarvan, hoe iemand de rollen van de man en de vrouw ziet. Ik zou bijna kunnen zeggen van, vertel mij iemand die mij vertelt wat hij denkt over de genderrollen, de verschillen tussen man en vrouw, en ik kan u vertellen hoe hij dit vers mogelijkerwijs uit gaat leggen. Er zijn bepaalde accenten die in dit vers gelegd worden. Laat ik er twee noemen, gewoon om u mee te nemen in de denkwijze die gebruikt wordt in de uitleg van dit vers. En dan parkeer ik eigenlijk alleen maar bij dat eerste gedeelte, weest elkander onderdanig. Dan laat ik het laatste even liggen, weest elkander onderdanig. De eerste positie die eigenlijk uitleg geeft, die legt de nadruk op onderdanigheid. De tweede positie die ik straks ga uitleggen, legt de nadruk op elkander. En we komen tot een heel andere conclusie. Of ze komen tot een heel andere conclusie. Maar ik wil u gewoon eens meenemen om dat ook enigszins te proeven wat het strijdveld hierin is. En gewoon ook voor onszelf. En ook de worsteling die we met elkaar hebben om het Bijbel en Gods woord uit te leggen is niet altijd eenvoudig. Ja, de grote lijnen kennen we. Maar in de details is het niet altijd eenvoudig. Laat ik eens meenemen in de positie waar ze de nadruk leggen op onderdanig. In dit vers. Dat ze daar het gewicht en het grote gewicht leggen. Dan gaan we straks naar de andere positie en dan kan ik ook zeggen, ik neem de gulden middenweg. Voel dat dit veilig, compromissen is echt Belgisch. Als je zoveel regeringen hebt, dan moet je wel eens concessies doen en dat gaan we dus ook doen met de Bijbel. Nee, ik wil ook uitleggen waarom ik die positie neem. En ik ben niet de enige, gelukkig. Maar ik wil u eigenlijk de twee contrasten ook wat laten zien, om ook een beetje een worsteling mee te geven en ook een beetje inzicht hoe anderen dit ook benaderen. Onderdanig. Het woord is hypostasis. Of hypostasso in het Grieks. En dat betekent ook letterlijk onderwerping. Het is meer een militaire term. Dat woord is wat gebruikt in een militaire term. Het spreekt over een eenzijdige onderwerping aan een andere. Vaak ook een meerdere. In de militaire gedachte is dat ook niet vreemd. Er is een meerdere in gezag, in positie. En een soldaat, een lagere, onderwerpt zich daaraan. Dat is part of the job. Dat hoort erbij. Hij onderwerpt zich vrijwillig. Het vloeit voort uit zijn werk, waar hij handtekening gezet heeft toen hij soldaat wilde worden. Ik schaar mij onder alles wat boven mij zit. Een vrijwillige onderwerping, een vrijwillige onderdanigheid aan een meerdere. Ga dus mee naar Lucas hoofdstuk 10. En ik haal zo even een paar kleine voorbeelden aan uit het Lucas-evangelie. Dat hier wel heel veel van te zeggen is. Want dit woord is best krachtig. Dit is ook voor een groot gedeelte wat het Griekse woord betekent. Dit is de normale betekenis van het Griekse woord. Hypotasso, sorry, ik noemde het zelfs, geloof ik, net even verkeerd, hypotasso. Maar in Handelingen hoofdstuk 10, vers 17, vinden we namelijk een voorbeeld waar het woord ook gebruikt wordt. Het wordt een vrij frequent gebruikt in de Bijbel. Ik dacht een Nieuwe Testament wel te verstaan, een stuk of 30, 40 keer in totaal. En dan natuurlijk in nouns en verbs, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Ik Sorry, ik zit in mijn Engelse taal meestal. Maar hier vinden we dus inderdaad bij de context waar de 70 uitgezonden zijn. En met blijdschap terugkomen en dit zeggen. Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hetzelfde woord, onderworpen. Het is een eenzijdige onderwerping. De demonen doen dat. Weet u nog in Lucas, een paar hoofdstukken terug, hoofdstuk 2, vers 51. Daar vinden we in de Heer Jezus in de tempel, dat hij daar achtergebleven was. Hij was met de dingen van zijn vader bezig. Zijn ouders missen hem en na een dag, 3 dagen zoeken, vinden ze hem weer. Hij is in de tempel. Hij spreekt zijn ouders spreken hem aan en hij geeft antwoord op een waardige wijze. Maar er is ook zo'n slotvers eraan. En hij ging met hen mee, kwam in Nazareth en was hun onderdanig. Was hun onderdanig. Hypotasso, hij onderwierp zich aan zijn ouders. Hij onderwierp zich aan het gezag van zijn ouders. Dus dat vers en wat ze hier ook uitleggen als de nadruk ligt inderdaad op het onderwerpen, het onderdanig zijn, dan is dat wel de meest gangbare manier waarop het woord hypotasso, het Griekse woord van onderdanig of onderwerpen, ook zo gebruikt wordt. Het is ook zo aan het eind als de Heer Jezus het koninkrijk overhandigt. Als hij het koninkrijk verworven heeft, dan staat er ook inderdaad in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 22, en ik moet het even lezen, dat ook alles aan hem onderworpen zal zijn. Alles zal onderworpen zijn aan de Heer Jezus. En dan gaat hij zelfs nog verder. Dan zal de Heer Jezus zich ook onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Ofwel, aan het eind zal ook de Heer Jezus Christus zich aan zijn vader onderwerpen en alles overgeven aan de vader. Zie dus, onderwerping is min of meer het hoofdaccent wat je vindt in deze voorbeelden. Dit zijn krachtige voorbeelden. Dit is wat we met een woordstudie doen. En ik neem u gewoon eens mee van hoe wordt zo'n woord gebruikt. En de meest gangbare versie en de meest gangbare vorm is inderdaad dat het een eenzijdige onderwerping is. Van demonen aan discipelen. Kinderen aan ouders. Christus aan de vader. En als we verder gaan, vrouwen aan de man. Aan hun eigen man. Maar er is één punt in de context. Eigenlijk 2 punten in de context van Efeze die het wat uniek maakt. Want alle voorbeelden die ik net genoemd heb, daar staat namelijk dat de een zich aan de ander onderwerpt. De mindere aan de meerdere. Vrijwillig. Maar in Efeze hoofdstuk 5, 21, wat staat daar? Weest elkander onderdanig. En nergens in de hele Bijbel vinden wij een voorbeeld waar het woord onderdanig in de context staat van elkander. Dan in Efeze 5, 21. Het is een wat unieke combinatie. Het woord elkaar staat, sorry, in de HSV. Ik noemde het elkander, dat komt meer uit de NBG. Wat ik eigenlijk wou zeggen, ook in de context, als je ziet die 2 woorden, hypotasso, dus onderdanig, in combinatie met elkaar of elkander, is een unieke combinatie. En daarmee heb ik dus inderdaad ook, ben ik grondig aan het lezen gegaan en is gezegd van, is er ook een mogelijkheid om het woord hypotasso wat lichter te maken? En dan sla je je Griekse dictionary, hoe heet zoiets, woordenboek open en dan vind je daar inderdaad ook dat het mogelijk is om het inderdaad iets te verlichten. Niet een complete onderwerping. Maar inderdaad een dienstbaarheid. Een wat ander accent. Buiten dat, buiten die woordstudie waar hij daarmee worstelt, kijken we ook nog eens in de context. Want als je de context leest, en daarom lees ik ook elke keer vanaf vers 18, want vers 18, wat lazen we daar? Wees vol van de Heilige Geest, wees vervuld van de Heilige Geest. En daar vloeit alles uit voort. Dat we elkaar bemoedigen in met geestelijke liederen. Dat er een constante dankbaarheid is in ons hart. En daar hebben we de laatste tijd bij stilgestaan, dat degene die zich ontledigt ook pas vervuld kan zijn met de Geest. En dat het veel natuurlijker is, en dat erkent ook bijna iedereen dat dit vers meer naar boven reikt dan naar beneden. Dat er een verbinding is naar boven toe van alleen degenen die vol zijn van de Heilige Geest kunnen elkander onderdanig zijn. Dus ondanks dat deze visie een enorme nadruk legt op onderdanigheid, zie ik dat ze in de context moeite hebben om het woord elkander uit te leggen. Dat moeten ze gaan kwalificeren. Maar dat is ook lastig. En de context geeft ook aan, het gaat naar boven. Wel, wie moest er de liederen zingen? Elkander. Naar elkaar. Wie moest er dankbaar zijn? Iedereen. Dat was de opdracht. En dan lijkt het ook op dat iedereen onderdanig moet zijn aan elkaar. Maar goed. De tweede versie, de tweede visie, en ik leg ze even naast elkaar neer. De een die lag de nadruk op onderdanigheid, waar ik een spanningsveld zie. De tweede legt de nadruk op elkander. Ja, de eerste versie, misschien dat ik dat nog bij kan vertellen, die, als je dat leest, meestal verbinden ze dit vers ook direct als een inleiding naar vers 22. Dus die sluiten af bij vers 20. En die zeggen van vers 21 is een inleiding op gehoorzaamheid, of de onderdanigheid van de vrouw aan haar eigen man. Terwijl ik dus ook gezegd heb van nou, maar er is een verbintenis naar boven toe, want het vloeit voort uit vervuld zijn met de geest. En de Griekse constructie is heel duidelijk dat het inderdaad vier opdrachten achter elkaar zijn. Maar dan is er ook nog die visie die inderdaad zegt van nou, we leggen de nadruk bij de elkander. Bij de elkander. De nadruk om je aan elkaar te onderwerpen. Het centrale thema in het vers is elkander. Nou, dan begrijpen we waar dat heen gaat. De eerste visie zegt al duidelijk de lijn in van onderscheid tussen leiders en volgelingen. En de tweede, die gaat dus inderdaad kiezen, die zegt nee, in de gemeente van Jezus Christus is iedereen gelijk elkander. De mannen en de vrouw in het nieuwe verbond, en ik kan ze gelijk bij naam noemen, want dat zijn de enige twee die hier bedoeld worden met elkanders, mannen en vrouwen, kinderen van de Heer, broers en zussen. Die zijn volledig gelijk in de gemeente. En het nieuwe verbond is er geen onderscheid meer tussen man en vrouw. Niet in wezen en niet in rol. Niet in functioneren en niet in doen. Ze zijn gelijk. Want ze zijn onderworpen aan elkaar. Dit vers is voor hun het sleutelvers. Elke gezagsverhouding tussen man en de vrouw zijn opgeheven. En aangepast in het huwelijk. Daar zitten wel wat nuanceverschillen in. Ik gooi ze eigenlijk op één hoop. Dat is niet helemaal waar. Hè? Want niet iedereen geeft dezelfde accenten. Na het kruis van Christus is er een totale omkeer en een radicale omkeer gekomen in de rol van de man en de vrouw. En zijn ze volledig gelijk in de gemeente van Christus. Dat is wat de visie eigenlijk beoogt die de nadruk ligt op elkanders. Ik kom van de andere kant een beetje, kan ik u eerlijk zeggen. Maar ik ben zo verrijkt door het lezen van deze visie. Om hier mij meer in te verdiepen. Want hier zitten ook zeer godsvruchtige broers en zussen van de Heer. We zijn nogal gauw geneigd van, ah, dat is niks, gooi maar overboord. Want die zeggen dus dat alle rollen weg zijn. Wow. Ik heb heel veel geleerd over hoeveel voorbeelden ze aanhaalden waar mannen en vrouwen gelijk zijn in de gemeente. Ik heb heel veel van hun kunnen leren. Ik hoop nog veel meer te kunnen leren. Er zitten hier ontzettend veel mensen bij die... En luister ook goed waar ze vertrekken. Ze vertrekken bij het kruis van Christus. Ze zeggen, na het kruis van Christus is er een verandering gekomen. Ze hebben het kruis van Christus hoog staan. Het is niet zomaar dat ze het uit de lucht plukken. Hè? Ze gaan eerbaar met de Bijbel om. Ze doen een poging om inderdaad ook de Bijbel grondig uit te leggen. Het heeft mij werkelijk verrijkt, verfrist. En het heeft mij ook wel eens een paar keer doen verwonderen. Dat ik bij moest schaven. Ik heb hem er niet bij staan. Maar ga nu eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3. Want er zijn natuurlijk ook Bijbelversen waar je moeite mee hebt. Laat staan vers 22 in Efeze, maar daar komen we zo. Maar ik lees dan uit de NBG, maar pak 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3 is. Waar ik inderdaad van zeg, ik heb zoveel liefde voor wat ze aandragen. Maar er zijn andere Bijbelversen waar ik mee in de spagaat kom. Waar ik moeite mee heb. Ja, 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet, zegt Paulus. En hij brengt dus iets aan om te zeggen van, dit is noodzakelijk voor u om te weten. Dit is niet een bijproduct, dit is essentieel. En dan gaat hij verder. Het hoofd van iedere man is Christus. En het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. En het woord hoofd daar getuigt ook van gezag. Ja? Er is gezag waar hierover gesproken wordt. De vader zond zijn zoon. De man is verantwoordelijk in gezag naar God. Of naar Christus. Christus staat boven hem. En wat zien we dan ook nog hier in die context en hoe dat hier geschreven wordt. Het hoofd van de vrouw is de man. De vrouw, zoals Efeze 5, 21 ook zegt, is onderdanig aan de man. En dan zie je dat eigenlijk ook deze visie waar die nadruk ligt op elkander in Efeze 5, 21, ook moeite heeft met andere zaken. Vanuit Gods woord. Dus laat staan vers 22. Ik bedoel, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Is mijn vraag, wat doen we daarmee? En wat deze mensen eigenlijk doen, is dat ze dus dit vers lezen, hoofdstuk 5, vers 21, en daar een punt zetten. Dat ziet u ook in elke Bijbelversie die u heeft. Ja, als we teruggaan naar Efeze 5, 21, dan staat een punt. Maar eigenlijk hoort daar een komma te staan. Wat zij zeggen is, het stopt daar. En dat verwijst alleen maar naar boven. Dat sluit alles af. Dit geldt voor de gemeente, iedereen gelijk. En dat gaan ze dan verder inkleuren. Maar de context laat zien dat het naar beneden gaat. De context laat ook zien dat het volgende vers ook inderdaad hetzelfde woord gebruikt. Hypostasso, of hypotasso. Waar het inderdaad spreekt over een vrouw die onderdanig is aan een man. Nou, nu vraagt u mij, wat kies je dan, Erik? Wel, gelukkig zijn er ook leraren die mij hebben meegenomen om een duidelijke keus in het midden te kunnen rechtvaardigen. En ik doe dat heel nederig in dit geval. Soms dan sla ik hier, zo zit het. Hier geef ik ruimte. Dit is niet altijd zwart-wit en hier kunnen we niet altijd dogmatisch over zijn. Hier leun ik heen. Dit vind ik in de context het meest aannemelijke. Dus als er iemand is die na die tijd komt en zegt, ik denk er anders over, fijn. Zolang de gulden middenweg, maar ook de gulden middenweg blijft, we zullen accenten ook inbrengen. Ik hou dit heel eenvoudig. Ik maak hier geen strijdpunt van, ik hoop dat ik het genoeg formuleer. Ja. Maar ik zie dit vers als een brug. Het sluit iets af van vers 18 en het opent iets naar vers 22. Het doet beide. Het kijkt terug en het kijkt vooruit, maar op een verschillende wijze. En ik denk dat dit zo belangrijk is. En dit is mij, naarmate ik verder hierover ging nadenken, greep mij het ook hoe belangrijk dat het eigenlijk wel niet is. Ik hou het eenvoudig, maar voor mijzelf werd het wel heel ernstig om te zeggen van, maar dit is wel belangrijk dat het en naar boven wijst en naar beneden. Het sluit iets af vanaf vers 18. Maar inderdaad ook wat we kunnen zeggen, als wij elkander onderdanig willen zijn, dan kan dat alleen als wij vol zijn van Gods geest, als we vervuld zijn van Gods geest, als wij inderdaad onszelf ontledigen. Het beëindigt het voorgaande en het is een intro naar het volgende. Het maakt een algemeen statement. Wees elkander onderdanig om vervolgens verder te gaan naar de specificaties van vrouwen. Wees je man, eigen man onderdanig. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En slaven, wees je heer gehoorzaam. Want dat gaat in één stuk door. Maar sterker nog, mits dat wij verder gaan naar vers 22, moeten wij altijd een oog gericht houden op vers 21. Als wij de volgende keren ergens naar vers 22 gaan, waar staat, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, dan staat dat altijd nog in het licht van vers 21, dat we elkander onderdanig moeten zijn. Oftewel, de versen die gaan volgen, en met name vers 22, heeft een krachtige, scherpe smaak. Hij heeft iets van Spaanse pepers. Nou, wij hebben hier iemand in ons midden die vast wel weet wat dat is. Dat is een gepeperde uitspraak, vers 22. Is het niet? Vrouwen, wees je eigen man onderdanig en dat stopt dan niet, dat gaat nog verder. Dat zijn gepeperde uitspraken. Dat zijn pittigheid. Een pittig karakter zit erin, die in mijn optiek in vers 21 voor een gedeelte geblust worden. Vers 21 geeft een ronde smaak naar voren. Tempert het geheel een beetje en brengt genot naar voren. Oftewel, vers 21 leg ik nog steeds in de weegschaal als ik aan de andere kant vers 22 plaats en zeg: vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Dan hou ik nog steeds mijn oog gericht op: wees elkander onderdanig, op een andere wijze. Maar daar wil ik u ook meenemen. Ik zei u al, en dit is dus de positie dat ik inderdaad kies, dat we inderdaad voor een bepaald facet en voor bepaalde momenten onderdanig moeten zijn aan elkaar. Dit is niet constant, dit is niet altijd, dit is een moment. Er zijn momenten dat we onderdanig moeten zijn aan elkaar. Dit is een hartsgesteldheid om je inderdaad ook voor een groot gedeelte ondergeschikt te maken aan een ander. Dit is een uniek vers en dat zei ik al. Daarom behandel ik hem ook uniek. En ik ben niet de enige, gelukkig. Het unieke, wat ik zei dat al, waar je onderdanigheid en elkander in één Bijbelvers hebt. Jezelf vrijwillig uit liefde ondergeschikt maken aan een ander. Jezelf onder de andere plaatsen. En ik ga ervan uit dat dat geldt voor iedereen, voor elkander. De breedste zin van het woord. Voor leiders. Voor mannen, voor vrouwen, voor helpers, voor kinderen en voor slaven. Voor iedereen die in de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn samengevoegd. Om deze unieke woordcombinatie te volbrengen. De reden dat ik dit zeg is dat dit volgens mij een van de meest zegenrijke principes is als we die gaan begrijpen. Niemand kan in een relatie opereren met absoluut gezag. Niemand kan zijn wil ongestoord doorduwen. Geen enkel individu in welke relatie dan ook kan zijn eigen gang gaan. Als dat wel gebeurt, wat hebben we? Een dictator. Dan hebben wij een dictator, een soeverein, autonoom persoon die zich aan niemand verantwoordt, niemand rekening hoeft te houden en die kan doen wat hij wil. Daarom is ook in mijn optiek, als ik er grondig over nadacht en ik wil u meenemen, het zal wat praktischer zijn om dit wat in te kleuren. Ik neem als het ware wat gewicht van het woord hypotasso weg, wat dat ondergeschikt zijn, dat je onderwerpen aan elkaar neem ik weg, wat ook mijn Grieks woordenboek kon, volgens mijn Grieks woordenboek. En dat ik toch nog voldoende gewicht geef aan de elkanders. Dat is mijn verlangen. En volgens mij is dit olie voor elke relatie die we hebben. Dit is olie voor elke relatie. Laat ik eerst eens het gewoon heel praktisch toepassen. En daar vloeit wel de rest uit voort. Die kunt u dan zelf wel begrijpen. Als leiders onderling. Want waar de andere schrijvers van uitgingen was altijd een hiërarchie. Dat is misschien een raar woord, maar een verhoudingsverschil. Ja, onderwerpen aan een meerdere. Dat is makkelijk. Maar als ik u zeg dat dit principe inderdaad geldt voor ook leiders onderling. Dat zijn gelijken. Maar allemaal leidinggevend. Maar laat ik dat eens op mezelf toepassen. Van nature ben ik iemand die makkelijk leiding neemt en leiding geeft. Ik heb daar nooit heel veel moeite mee gehad. Als je mij dan ook, en ik zie Bart al lachen, als je mij dan in een positie neerzet waar ik het mag doen en waar ik het moet doen, dan doe ik dat ook vol bravoure. Dat doe ik makkelijk. Dat gaat mij makkelijk af. Waar is het grote gevaar dat ik makkelijk uit balans ga? Dit is de laatste jaren zo tot mij doorgedrongen, mensen. En dit jaar, afgelopen jaar, 2016... heb ik daar een levend voorbeeld van meegemaakt. Helaas, niet bij mezelf, maar ik heb als toeschouwer met verdriet in mijn hart mogen zien hoe een van mijn geestelijke vaders worstelde op dit punt. En ik heb hem zitten observeren. Een leider die voorganger was in de gemeente en die zich niet ondergeschikt wilde maken aan zijn medeleiders. Aan zijn, en dat bedoel ik niet medeleiders, maar medeleiders. Mede-oudsten. Er kwamen spanningen als het ware. Hij wilde zich niet ondergeschikt maken. Het kwam er, als ik naar hem luisterde, dan kwam het erop neer. Hij was iets meer. Hij had een belangrijkere functie. Waarbij het oudste team eenparig, de rest van het oudste team eenparig, het verlangen had om de voorganger te sturen, aan te sturen. Niet in een onbijbelse richting, maar andere accenten. Ruimte creërend voor iemand anders. Dat was het enige wat ze wensten. 3 jaar lang hebben ze aan zijn deur geklopt. 3 jaar lang hebben ze erover gedaan dat mij ter oren is gekomen. En hij weigerde om onderdanig te zijn. Hij weigerde zich om vrijwillig te onderwerpen aan zijn mede-oudsten. Je moet het wel een beetje in de context zien. Een voorganger is ook meestal de enige die betaald wordt, hè? Het is meestal de enige die betaald wordt in een gemeente. Daarmee is die ook anders als de rest. Hij is anders. Daarmee is het ook een hele kleine stap om te denken dat hij zelf van zichzelf, dat hij zelf anders is dan de rest. Binnen het oudste team ben ik ook de enige die betaald is. Het is makkelijk om te denken dat ik ook anders ben. Meestal als voorganger investeer je veel meer tijd in studie. Jullie betalen mij om te studeren. Mijn levenslange studenten, jullie betalen. Nou, dat is het voordeel van de voorganger. Zo was het bij deze ook. Die was een leven lang betaald. Een dierbare vriend van mij om te studeren. De Bijbelkennis groeit gestaag. Vaak veel meer dan zijn mede-oudsten. In ieder geval veel breder. Hij koopt nog eens veel meer boeken. Hij kan dat ook nog eens geestelijk rechtvaardigen. Hij is de meest zichtbare. Hij krijgt de meest dankjewel voor de preek te horen. En wat is dan het gevaar? Dat een voorganger inderdaad ook al snel gelooft dat hij meer is dan de rest. Dat hij hoger denkt van zichzelf. En diep in zijn hart, wat is dan het grote gevaar? Als het aankomt op gewicht in de schaal, dan is zijn gewicht meer, zwaarder, groter. En als hij dan nog inderdaad aan de kant of weerstand ervaart, wat ervaart hij dan? Dat hij aan de kant gezet wordt. Kent u dat? Ga dus mee naar 1 Samuel. Ik vond dat een mooi voorbeeld bij Samuel. Zo toepasselijk voor ons als leiders, maar het principe is voor iedereen die gelijk is aan elkaar. En we begrijpen goed, als er zulke spanningen ontstaan in zo'n team, dan komen er onwerkbare relaties, dan de spanning neemt toe. En in dit geval wat ik met u deel, dat was geen aanval op de waarheid, het was geen compromis vanuit Gods woord. Maar hoe ervaart een voorganger dat al snel als een persoonlijke afwijzing, een persoonlijke aanval op hem als persoon? Samuel had dat. Samuel diende al een aantal jaren. In 1 Samuel 8 lezen we dat al jaren dient hij de Heer trouw in Israël. En dan komen ze in 1 keer, we willen een koning. Jaren trouw gediend, en daar komt het volk, en ik weet het. We kunnen allerlei gedachten hebben over waarom ze een koning vroegen. Het was gerechtvaardigd dat ze een koning vroegen. Het enige was dat de motieven waar de oudsten van Israël mee aankwamen, die heette toen ook oudsten, die waren niet zuiver. Maar ze mochten een koning. En Samuel dacht dat hij zelf aan de kant gezet was. Maar luister eens, 1 Samuel 8 vers 6. Dit was de vraag van het volk. En toen zeiden ze van de leiders, geef ons een koning om ons leiding te geven. Was dat woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Ja, het gebed wat hij bad, dat wordt helder in vers 7. Maar de Heere zeide tegen Samuel, Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Geef hen een koning. Jij bent hier misschien aan het bidden dat ze geen koning moeten krijgen. Ze krijgen een koning. Maar er is nog een correctie, Samuel. Ze hebben u niet verworpen. Ze hebben mij. Maar mij hebben ze verworpen. Samuel was feitelijk gekrenkt als leider in de positie van ze zetten mij aan de kant. Ik ben toch hun leider? Doen ze het niet met mij? Kunnen ze het niet met mij af? En ik weet het, de parallel loopt er niet helemaal, maar in een voorbeeld die ik hier aanhaalde over een oudste, over leiders, waar een voorganger al gauw een stapje hoger zit, kan heel snel het gedachte komen van het is een persoonlijke aanval. Ze willen mijn positie en ze willen mijn geld. De Heer corrigeert dat hier zo mooi. Mensen, het is zo belangrijk voor een leider dat hij ook ondergeschikt is aan anderen. Daarom geloof ik ook in die stelling, wees elkander onderdanig. Als dat alleen maar geldt van sommigen naar anderen, of van anderen naar sommigen, het is maar hoe je het ziet, dan zeg ik, en hoe gaat het daar bovenin dan? Is daar geen onderlinge onderwerping aan elkaar? Of gelijken, helpers, dienaren, niet in een leidinggevende positie? Hoeven die dan niet aan elkaar onderdanig te zijn? Zie, als leider bestaat al snel het gevaar dat de rol die de Heer gegeven heeft van leiderschap, om die zo krachtig te pakken en daar een sausje overheen te gooien. Kijk, we geven krachtig leiderschap en ik laat mij niet corrigeren. Ik heb deze bediening van de Heer gekregen. Deze preekstoel is van mij en daar blijft iedereen van af. Maar het kan een façade zijn van een hart die zich niet ondergeschikt wil maken aan anderen. Een hart dat zich niet wil onderwerpen aan de ander. Een façade. Dit is iets wat voor mij heel cruciaal geworden is. En we hebben er als oudste ook heel vaak over gesproken. Tenminste met Frans er nog bij over onze gelijkheid. De grootste zegen die ik afgelopen jaar heb meegemaakt of de afgelopen jaren is dat ik ontroond ben als voorganger in een unieke positie. De grootste zegen. Meermalen vraag ik ook aan mijn medebroeders van wie wilde preken. Ik hoef niet altijd achter het preeksel te staan. Ik hoef niet visueel te zijn. Er is zo gevaar om als leider, en dit gaat dan ook met name over mij, om zo makkelijk een ander maat voor jezelf aan te meten, een hoger beeld van jezelf te hebben dan de Heer ons geeft. Wat is de oplossing? Heel eenvoudig, vol te zijn van de geest. Iemand die vol is van de geest is ontledigd van zichzelf. Die wil graag ondergeschikt zijn aan de ander. Wie vol is van de geest, mensen, benadrukt gelijkheid. Dat is een belangrijke. Wie vol is van de geest benadrukt gelijkheid. Wie vol is van de geest onderwerpt zich graag aan een ander. Daarom is het ook voor mij zo belangrijk om dit te preken als op het niveau van gelijken. Maar het geldt voor ieder die gelijk zit op gelijk niveau. In een verantwoordelijke rol. Of niet in een verantwoordelijke rol. Vrouwen onderling. We hebben daar enorme verschillen in wat geestelijkheid betreft, of gezag, of kennis van Gods woord. Wat zegt de Bijbel? Wees onderdanig aan elkaar. Maar ik geloof ook dat er een onderdanigheid is van leiders aan niet-leiders. Dus eigenlijk zou ik het zo willen neerzetten. Leiders horen ook op een bepaalde wijze ondergeschikt te zijn aan niet-leiders. En dit is natuurlijk waar het schoentje gaat wringen, waar de meesten inderdaad, die wat ik zo straks zeg, die grote nadruk leggen op het onderdanigheid. Die zeggen, ja, maar dit, hier ga je over de streep, Erik. Zeg, maar dit is wel een uniek vers, hè. Maar denk er eens mee in praktisch oogpunt. En daarom zei ik al, vers 21 geeft dat milde. Geeft als het ware een ronde smaak voordat wij naar vers 22 gaan. Wees elkander onderdanig, staat er. En voor mij is dat ook dat inderdaad een leider, een man, op een bepaalde wijze, op een bepaalde tijd, ook inderdaad ondergeschikt kan zijn aan een niet-leider. Heel eenvoudig. Ik bedoel, mits dat ik hier sta, schoot me dat vanochtend eigenlijk in de studie, schoot me dat er binnen nu weer. Alleen al als je een eigen gebouw had en je moest gepoetst worden. We hebben dat in de vorige gemeente gehad. Maar ik kom daar dienen. Wat ga ik dan doen? Naar de poetsdames toe. Zeggen, dames, wat kan ik doen? Ja, wie ben ik om jou opdracht te geven? Alsjeblieft, zeg maar wat ik moet doen, want ik weet het niet. Feitelijk schaadde ik mij onder hun gezag. Stoorde mij dat? Absoluut niet. Voelde ik mij aangevallen? Helemaal niet. Maar alsjeblieft, twee handen, gebruik ze. Oudsten in een gemeente horen op een bepaalde wijze, op een bepaalde tijd en op een bepaalde manier ondergeschikt te zijn aan een gemeente. Man op een bepaalde wijze, ik zeg niet volledig, hè? Daarom maakt het ook zo lastig. Ik haal het gewicht bij het onderdanig vandaan. Maar ik pleit voor die gelijkheid. Dat een man op een bepaalde wijze ook onderdanig is aan zijn vrouw. Laat ik het toepassen op mijn geliefde bruid en mij. Maar mijn vrouw geniet intens. Als ik mijn leiderschap opneem. Nou, misschien dat ik het nog anders moet beginnen. Ik zie in één keer dat mijn notities hier wat anders zijn dan ik in gedachten heb. Dus ik moet even mij aan de notities houden voordat ik straks in de knoop kom. Laat ik het anders formuleren. En dit gaat dan naar mij. Ik heb mijn vrouw vooral, en ik lees maar even voor, want dat houdt mij een beetje op koers. Ik heb bij mijn vrouw, bij mijn geliefde bruid, vooral een worsteling gezien. Om aan de ene kant onderdanig te willen zijn. En aan de andere kant mij op gelijke wijze te kunnen benaderen. Om aan de andere kant eerbaar en eervol over mij te spreken en met mij te spreken. En aan de andere kant haar invloed te laten gelden. Ik denk dat de meeste vrouwen daar moeite mee hebben van hoe, dat is een spanningsveld. En ik heb haar daar oprecht mee zien worstelen. Maar kijk nu eens vanuit de positie van mij. Als ik een grote nadruk leg op ongelijkheid en het woord hupatasso, onderdanigheid, legt een grote nadruk op verschil, ongelijkheid. Als ik daar mijn nadruk leg, en dat doe ik makkelijk. Dat doe ik heel makkelijk. Als ik elke keer benadruk in woord en daad dat ik een leiderschapspositie heb, dan smoor ik haar vrijmoedigheid in de kiem om naar mij toe te komen. Dan maak ik het haar ongelooflijk moeilijk om als een gelijkwaardige naar mij te kunnen komen. Dan kan ik nog zeggen, mijn deur staat altijd open. Ja, maar als ik hem open doe, dan ben ik elke keer op audiëntie. Zie? Daarom is dit vers zo belangrijk. Daarom raakte het ook mij op het punt waar ik mee worstel. Dit vers benadrukt veel meer de gelijkheid van man en vrouw. En er zijn maar een paar dingen waar we ongelijk in zijn. Maar een wereld van Bijbelse theologie waar we gelijk in zijn. Man en vrouw geschapen naar Gods beeld. Allebei gevallen in zonde. Christus ging even diep voor mij aan het kruis als voor mijn bruid. Zij ontvangt dezelfde genade als mij. Zij kan de Heer met dezelfde vrijmoedigheid dienen als mij. Zij heeft dezelfde geloof. Zij heeft dezelfde gaven gekregen. Ik bedoel niet in de zin dat ze dezelfde capaciteit hebben, maar er is geen begrenzing. Lees de gaven door en je staat nergens van dit is voor mannen, dat is voor vrouwen. Ik hoop daar nog langer bij stil te staan de komende weken. Maar... Zie, wanneer de ongelijkheid in rol meer de nadruk krijgt dan gelijkheid in wezen. Kunt u me daarmee volgen wat ik zeg? Wanneer de ongelijkheid in rol meer de nadruk krijgt dan de gelijkheid in wezen, dan dwingen wij de ander in een bijzonder ongemakkelijke positie. Dan geven we wel heel weinig lucht om te ademen. Hè? Dan wordt het hoekje vanuit waar ze mag leven wel heel erg klein. Dat werkt benauwend. Dit is zo belangrijk. Als wij vers 22 serieus nemen, dat vrouwen hun eigen man onderdanig moeten zijn, dan moeten wij er heel erg voor waken dat de gelijkheid tussen man en vrouw niet ondergesneeuwd raakt. Dat ze onderdanig zijn aan elkaar. Dan dat de leider zijn compagnon niet in een lagere categorie duwt, alsof ze altijd op audiëntie moet komen bij de leider. Wat krijg je dan ook? Als de nadruk te veel ligt op rol en niet op wezen, wat krijg je dan? Ik moet gehoorzaam zijn aan mijn man, en dat doe ik omdat de Heer het van mij vraagt. En een stoïcijns gezicht. Dat geeft geen vreugde. Er is namelijk in zo'n hart die alleen maar, die zo'n weinig speelruimte krijgt ten opzichte van waar de ongelijkheid zo benadrukt wordt, dat er geen enkele zegen in het hart van de vrouw overblijft. Geen enkele vreugde, geen enkele beloning die haar hart verheugt. Die haar hart verzadigt om te gehoorzamen. Om eens ook als gelijken binnen te kunnen komen. Er is niks wat in haar hart dan een honger opwekt om te zeggen: oh, ik mag deze man gehoorzaam zijn. Mijn gelijke. Dan neigt het als de nadruk ligt op ongelijkheid. Dat het komt op een gebogen hoofd die zegt: dit is mijn lot. Dit is wat de Heer voor mij heeft. Zie, dit is een van de meest belangrijke zaken die volgens mij in dit vers gecorrigeerd wordt door Paulus. Als dat namelijk het accent is, dat de ongelijkheid een grote nadruk krijgt, en die komt wel in vers 22, maar in dit vers, dan laten wij de ander wanhopig achter. Radeloos. Moedeloos, hoe ze de ander kan benaderen, de ongelijke, in rol alleen. Ik hoop dat het u wat duidelijk wordt zoals ik het inderdaad ook neerzet. En wat proeven we dan? Dat het zo'n druk legt in een relatie. Zo'n ongezonde druk. Zo ongezond. En dit is iets waar ik zelf enorm in moet groeien. En hier hebben we ook verschillende leiders in. Kijk naar de leiders in onze gemeente of als mannen. De een die blijft hangen bij gelijkheid. Die durft bijna niet de ongelijkheid te benadrukken. Dat zijn mannen die niet op durven schakelen in leiderschap. Maar ik zit aan de andere kant van het spectrum. Hè. Ik zit aan de andere kant van het spectrum. Ik ga door een heel korte fase van gelijkheid heen. En ik parkeer dan en ik zeg: ik neem mijn leiderschap op. Volg mij. Ik heb mijn vrouw ook altijd zien genieten als ik krachtig leiderschap geef. Dan stond ze me toe te juichen met grote banners van achteren. Ik sta achter je, toppie. Ga zo door. Dat druipte er vanaf het begin ook al. Zoek mijn schaduw op, zeiden ze altijd, en daar vinden we Annemarie. Dat vond ze geweldig. Dat was de ongelijkheid. Ik heb haar meermalen tot tranen toe voor mij gezien, zoekende hoe ze mij als gelijke kon benaderen. Ik heb haar meermalen wanhopig gezien hoe ze iets kenbaar kon maken zonder dat ik mij gekwetst voelde in mijn rol. Dit vers was een zegen voor mijn ziel. Is zo noodzakelijk. En daarom denk ik ook dat dit vers moeten we niet te lichtzinnig overheen gaan. En vandaar dat ik ook zo pleit voor inderdaad die onderdanigheid aan elkaar. En ik hoop dat ik daarin mag groeien. Ik heb dit ook vooral gebracht vanuit mijn persoonlijke positie om het te illustreren wat ik ermee bedoel. Maar zullen we het ook nog eens een ander vers uit de Bijbel halen. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 5. En ik hoop ook dat dit enigszins genade in uw leven brengt. Bij alle partijen die hierbij betrokken zijn. Dat dit voor iedereen uniek is. Elke relatie die we hebben, elk gezin, elk huwelijk, elk oudste team, elk leiderteam, elk dienende team, waar het ook maar is, bij de zonderschool, de crash, heeft een unieke cocktail en unieke samenstelling. Er is niet one size fits all. Er is een grote verscheidenheid van accenten. Dat heeft zo te maken met onze persoonlijkheid. 1 Petrus hoofdstuk 5:5. Het vereist een veelzijdige benadering. Maar ik wil ook eigenlijk nog een vers bijhalen die een gelijkaardig iets naar voren brengt. En dit is in die context, vers 1 gaat het over oudsten. De opperherder die komt en dat de onderherders verantwoording moeten afleggen. En er staan allemaal opdrachten voor de herders, dus voor de oudsten in de gemeente. En dan komen wij vers 5 van 1 Petrus 5. En wat staat er in de HSV? Evenzo jongeren, wees aan de ouderen, eigenlijk oudsten, onderdanig. En Paulus is er niet uitgesproken, hij gaat verder. En wees elkander onderdanig. Nu moet ik wel één kanttekening maken. De eerste keer dat daar spreekt over ouderen, dat ze aan de oudste onderdanig moeten zijn, betekent eigenlijk, daar staat het woord hypetasso. Het letterlijke woord voor onderdanig. De tweede hebben de vertalers van de HSV het woord onderdanig neergevuld. In de NBG staat het woord nederig. Het is niet hetzelfde woord. Die spreekt over onderwerping. Maar ik kan me wel vinden in de HSV-vertaling. Zij leggen feitelijk het gewicht neer van, het is niet alleen dat de jongeren aan oudsten onderdanig moeten zijn of aan ouderen, maar ook dat we aan elkaar onderdanig moeten zijn. En dan zie je dat ook de woorden in de Bijbel een overlap hebben. Die balans brengen bij gezag. Die feitelijk als het ware, als daar gelijk of onderdanigheid aan elkaar neergelegd wordt. Aan de andere kant kunnen we neerleggen van onderdanig aan oudsten. Onderdanig, de vrouw die onderdanig is aan de man, om het enigszins in balans te houden. Het benadrukt ook hier verwantschap, gelijkheid. En wat staat er dan ook nog weer zo mooi? Elkander. Weest aan elkander onderdanig. Dit kan alleen, mensen, als wij leeg zijn van onszelf. Ik heb een poging gedaan om het eerste gedeelte van dit vers uit te leggen. Ik weet niet of ik aan de rest van het vers toekomt of dat ik naar 22 duik. Maar ik hoop dat u inderdaad vandaag begrepen heeft. Dat als wij onderdanig zijn aan elkaar, dat op alle niveaus geldt. En dat het zo praktisch is en zoveel zegen geeft, dat het olie is voor elke relatie waar we in zitten. En dat het een veelzijdigheid geeft, waar je soms lang blijft hangen bij de gelijkheid, alvorens naar de ongelijkheid te gaan. En andere momenten dan dat je heel kort bij de gelijkheid staat om je leiderschap, voor wie dat ook maar gegeven is, op te pakken om inderdaad te zeggen van, dit is wat we gaan doen. Maar er is die balans die in mijn optiek heel belangrijk is, als ik ook gepoogd heb, al illustraties vanuit mijn eigen leven, dat ik niet de held van het verhaal ben, maar het tegenovergestelde. En ik hoop dat het u mag vormen. Dat het u samen met uw vrouw, man, oudsten onderling, gewone mensen onderling in de gemeente, hier handen en voeten aan mogen geven. Het kan alleen als we vervuld zijn van Gods geest. En als we vervuld zijn van Gods geest, moeten wij zijn zoon kennen. Kent u zijn zoon, Jezus Christus? Die onderdanig was aan zijn vader. Vertrouw op hem en hem alleen. Vader, ik dank u. Dat we zo door deze moeilijke tekst heen konden gaan, Heer. En ik heb maar een poging gedaan om ook eigenlijk wat ik hierin proef, Heer, van de woorden van Paulus. Om dat ook met bewogenheid te brengen, Heer. Heer, deze studie die gaat komen over de rol van de man en de rol van de vrouw en alles wat er omheen bijhoort, Heer, heeft mij al maanden bezig gehouden. En heeft mij zo ook geconfronteerd, Heer, met bepaalde facetten in mijn eigen leven die absoluut niet in balans zijn met uw woord. En niet overeenkomen met wat u van mij vraagt. En Heer, dat heb ik vandaag ook poogd te delen vanuit dit vers. En ik bid zo, Heer, dat het tot zegen mag zijn voor een ieder die dit hoort, die hier zit, die dit door uw geest ook mag toepassen in zijn of haar leven. Heer, er is geen pan en pasklaar antwoord. Dit kan alleen als wij zeggen, Heer, ik heb het niet in mijzelf. Vul mij met uw geest. Vul mij zo dat ik begrijp waar ik gelijk kan zijn en waar de ongelijkheid in komt. Waar we ons gezag of het gezag wat u gegeven heeft aan de dingen die in deze wereld zijn, Heer, de overheid, in de gemeente de oudsten, in het huwelijk de man. Heer, dat u ook dan het gezag mag oppakken. Heer, maak ons fijn gevoelig daarna. Dit is geen koude dogma, Heer. Dit heeft niks te maken met weten. Het heeft te maken met het onszelf ontledigen en gewoon zeggen, Heer Jezus, we zitten aan uw voeten. Leer mij, leer ons. Om het zo te doen, dat de ander in de waarde en waardigheid bekleed wordt, zoals u dat bedoeld heeft, en dat u geëerd wordt. En dat alles in Jezus' naam. Vader, leggen we dat voor u neer. Amen.